Welkom bij de 8e aflevering van het 4e seizoen van Beurstalk op donderdag 18 oktober. Als je vragen hebt voor de experts, stuur die dan vooral aan het begin van de week. We beginnen tegenwoordig namelijk een dag eerder op donderdag in plaats van vrijdag. Voor de premiumleden hebben we iets nieuws, Vermogen Insight. Risico nemen hoort bij beleggen, weten we allemaal. Maar liefst 1 op de 3 beleggers neemt vaak onbedoeld te veel risico. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Door de samenwerking aan te gaan met Vermogen Insight helpt Beurstalk haar premiumleden de beleggingsrisico's te beheersen. Vermogen Insight is een onafhankelijk platform dat beleggers in staat stelt om het risico van hun portefeuille te meten en te beheersen. Zo krijg je met Vermogen Insight een helder inzicht in het risico, de performance en de spreiding van je beleggingen. Het waarschuwt je onder andere direct als het risico hoger is dan je risicoacceptatie en het geeft je informatie over hoe mogelijke beurscrashes je beleggingen kunnen beïnvloeden. Als premium lid van Beurstalk krijg je nu de kans om je met korting te abonneren op deze waardevolle tool van Vermogen Insight. Het eerste half jaar van jouw jaarabonnement op Vermogen Insight is gratis. Normaal gesproken kost dit abonnement €143,88, maar als premium lid betaal je nu slechts €71,94. Wacht niet langer, log in op de Beurstalk pagina, word premium lid en grijp deze geweldige kans om niet alleen slimmer, maar ook verstandiger te beleggen. Blijf geïnformeerd, maak risico's inzichtelijk en vergroot je kans op succes op de beurs. Het aanbod loopt tot 9 november, dus pak je kans en het staat open voor nieuwe en bestaande premiumleden. We gaan door met de podcast. Van Eck is een partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller van Eck. Hij behandelt dan een aantal luisteraarsvragen. Dat is na de disclaimer. Blijf dus luisteren tot het eind. Aan het eind van de podcast krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 8e aflevering van het 4e seizoen zijn Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment. En vergeleken met vorige week staat de AEX 1,8% in het rood. De weken daarvoor was het sentiment ook niet al te denderend. Martine, wat is jouw verwachting voor de komende weken?
Nou ja, je zei het zelf al, het sentiment is somber. Heeft natuurlijk heel veel te maken met hogere rente. Maar als je kijkt naar de bedrijfscijfers, die zijn eigenlijk over het algemeen toch wel beter dan verwacht. Dus heel veel gaat afhangen van zeg maar de rentebesluit van de Fed van 31 oktober en 1 november. Nou, als het dan blijkt dat een pauze definitief is, dan zouden we wel eens echt nog wat hoger kunnen gaan. Want op zich, ja, onderliggend ziet het er dus best goed uit. Dus er zijn wel ingrediënten, wat mij betreft, aanwezig voor de hogere koersen.
Robert, waar sta jij? Want de vorige keer dat je in de uitzending was, was je nog vrij somber. Ben je dat nog steeds?
Ja, ik ben nog steeds redelijk vrij somber, ja. Ik zou zeggen dat ligt niet per se aan de bedrijfscijfers. Want bedrijven die zitten al maandenlang eigenlijk op het spoor van dingen vallen een beetje tegen. Maar zoals mijn medegast vandaag zegt, zo erg is het op dit moment ook weer niet. Misschien gaat het slechter worden, dat weet ik niet. Maar wat mij opviel waren meer de rentestanden die opliepen. Je ziet ook dat de term premium, ja, heel technisch dingen, ik ga dat niet uitleggen, dat vindt niemand leuk. Maar dat loopt op en dat geeft toch wel aan dat er een soort van krapte is in de markt voor geld en liquiditeit, die er eerst misschien niet was. Ja, ik heb ook data van de Investment Company Institute, ICI, opgezocht. Die houdt bij wat de flows zijn van beleggingsfondsen. Dus hoeveel geld er netto in wordt gestopt in beleggingsfondsen en ETF's. En die lieten zien dat er dit jaar tot nu toe uit aandelenfondsen en ETF's $135 miljard is onttrokken. Dit gaat over de Amerikaanse markt. En bij obligaties is $160 miljard gestort. En het lijkt erop dat die trend nog voorlopig doorzet. In ieder geval in de laatste weken, maanden. En ik zie niet in waarom dat zou keren.
Ja, jij blijft ondanks de argumenten die Robert noemt toch wel positief, Martine. Dit brengt jou niet van je voetstuk.
Nee, hoor, helemaal niet. Natuurlijk, als je kijkt naar de Verenigde Staten, daar heb je natuurlijk inmiddels een positieve reële rente, zoals je dat zo mooi noemt natuurlijk. En je ziet natuurlijk de 10-jaarsrente zie je oplopen. Die heeft al de 5% aangetikt. Hypotheekrentes, die zit al wel, nou ja, tegen de 8. Zo'n beetje, dus dat klopt. Maar ja, als je verder kijkt, beurzen lopen natuurlijk ook altijd vooruit. Als dus de Fed zou zeggen van, nou, er komt geen renteverhoging meer aan, want eigenlijk reageerden de beurzen niet echt meer op inflatiecijfers. Ja, dan zie je dus dat omdat juist die bedrijven, tenminste de grote bedrijven, best goed al ook hogere prijzen kunnen doorrekenen. En dus ja, dan denk ik ook van nou, je er zit nog wel in het vat. Als je ziet hoe goed het bedrijfsleven doorloopt, als je ook ziet dat bijvoorbeeld retail sales in de Verenigde Staten, die waren ook weer beter dan verwacht. Want ze zeggen natuurlijk ook de hele tijd, die Amerikaanse consument, die heeft nu eindelijk dat spaargeld is er wel eens uit. Maar toch ook de retailcijfers blijven best sterk. En het voelt ook allemaal natuurlijk ook anders, omdat die werkloosheid nog steeds zo laag is. Hè? Dan kan je niet echt zeggen van, och jeetje, we zitten met z'n allen thuis. En we hebben helemaal niks te besteden, want er komt ook salaris binnen. Dus in die zin zie je dan dat de consument nog steeds wel sterk is. Nou, en dat is altijd een heel mooi fundament natuurlijk onder de economie.
Mijn volgende vraag zou zijn, we hebben nu een plus year-to-date voor de AEX van iets meer dan 5%. Martine, ik denk dat jij ervan uitgaat dat we dat wel vasthouden.
Nou, ik kijk nooit alleen naar de AEX, want dat is natuurlijk een heel beperkte beurs. Ik kijk gewoon dan wereldwijd, maar ik denk dat er nog wel wat meer in het vat kan zitten. We hebben natuurlijk ook wel een heel mooie eerste helft van het jaar gehad. Nou, daarnaast een beetje af gaan vlakken natuurlijk, een beetje zo zijwaarts en langzaam naar beneden. We hebben natuurlijk een paar klappers gehad. Als je dan naar de AEX kijkt van fondsen die echt heel hard in koers gedaald zijn. Maar als je dan wat verder kijkt, dat is dan een beetje vooruitlopend. Als je dus bijvoorbeeld naar ASML kijkt. Nou ja, dat zegt dan dat 2024 is een overgangsjaar. Maar die ziet wel, zeg maar, de dip in de chipmarkt. Dat wel een beetje ten einde is. Nou ja, dat zijn positieve signalen natuurlijk. Want het komt toch wel voor een heel groot deel uit technologie. Dus vandaar dat ik denk dat er nog wel wat meer kan komen. En dan zeg ik niet dat het de laatste twee weken van december moeten zijn. Maar ja, bedoel, het sentiment kan ook wel weer gaan draaien. Dus een wat hogere AEX. Als ik dan toch even in de micro AEX moet blijven. Dat verwacht ik dan wel.
Nou, Robert, jij verwacht, neem ik aan, geen plus aan het eind van het jaar, toch?
Nou ja, het is nog maar 2-3 maanden, 2,5. Dus
eindejaarsrally.
Hetzelfde waals waar we nu zitten.
Hetzelfde waar we nu zitten.
Maar daarna, kijk, wat interessant was dat gisteren gebeurde. Zo'n Fed-gouverneur, Waller, die kwam op CNBC. En die ging vertellen dat de balans van de Federal Reserve wel eens naar de $2 biljoen kan. $2 biljoen, dat is 2.000 miljard dollar, maar die staat nu dus op 7,4 biljoen. En elk jaar gaat ongeveer 1000 miljard aan obligaties af. En dat is best wel een groot getal. Dat zijn allemaal obligaties die door iemand anders moeten worden gekocht uiteindelijk. Daarnaast heeft de Amerikaanse overheid een groot begrotingstekort, dus dat geeft sowieso een soort van aanzuigende werking in de obligatiemarkt. Die obligaties die worden de markt ingeduwd, iemand moet ze kopen. De vraag is, wie koopt ze? Zijn dat mensen die nu op cash zitten? Zijn dat mensen die aandelen hebben? Nou, als je kijkt naar de Amerikaanse fondsmarkt, die ICI-cijfers die ik net noemde, zit er 30 biljoen in beleggingsfondsen en ETF's. Dat is inclusief obligaties en aandelen. Nou, als daar iets van 4 of 5 biljoen de markt ingeduwd wordt van dat moet de markt maar absorberen. Ja, dan weet ik niet wat de juiste waardering van aandelen is. Want uiteindelijk op korte termijn, of een middellange termijn, gaat de waardering van de aandelenmarkt om liquiditeit.
Ja.
Maar je ziet natuurlijk ook dat heel veel van die hele grote bedrijven ook op bergen cash zitten, wat nu ook weer heel veel aan het renderen is. Dus dat werkt weer in het voordeel van die bedrijven. Want natuurlijk, een hele poos was het, stond het geld een beetje stof te vangen. En nu is dat gewoon een renderende keus als je het liquide laat staan.
Ja, precies. En dat is nu nog liquide. Er is nu nog heel veel geld dat banken, commerciële banken hebben gesteld bij de Federal Reserve. Maar op een gegeven moment gaat dat dalen. En dan gaan we meer zien van de pijn. En dan gaan we meer zien dat beleggers gedwongen de keuze maken tussen aandelen en obligaties.
Ja.
Maar dat punt hebben we nog niet bereikt binnen de komende 2 maanden hoor.
Okay.
Dus de Martinus voorspelling is nog steeds goed.
Nou, jullie hadden het net al over die 8%, de hypotheekrente in Amerika. Dat beheerste de headlines. Die is al even door de 8% gebroken. Martine, in hoeverre gaat dat de Amerikaanse economie raken, denk je?
Nou ja, bedoel, het is natuurlijk, er zit nog veel inflatie, juist in het woningmarktgedeelte, juist ook met de huurprijzen. Dat gaat ook altijd natuurlijk met vertraging. Natuurlijk gaat op een gegeven moment hogere rente wel pijn doen op bepaalde vlakken. Ja, tuurlijk, maar dat gaat niet, het is niet zo dat ineens iedereen zijn hypotheek moet herfinancieren tegen 8%. Hè. Ik bedoel, zitten gemiddelde genomen zitten er ook veel, natuurlijk veel lager, maar dat is wel iets wat gaat doorwerken. Maar ja, als je gewoon ook ziet hoe sterk de Amerikaanse economie blijft liggen, wordt dan, ja, en ook wat ik al zei, dan denk ik dat dat voorlopig nog wel eventjes meevalt.
Een hypotheekrente van 8% en ja, die hogere rente, dan heb ik het niet over de hypotheekrente, maar de kapitaalmarktrente, die is ook behoorlijk opgelopen in de VS. De gevolgen daarvan voor de economie in Amerika zijn dus te overzien, Robert.
Nou, kijk, die gevolgen die openbaren zich niet in 1 jaar of in 2 jaar. De vastgoedmarkten, dat zijn markten met lange golfbewegingen. Dus wellicht kunnen er nog huizenprijzendalingen komen. Commercieel vastgoed ligt nu al onder vuur, dat zien we. De vraag is alleen hoe groot is die daling die komt en hoe negatief gaat dat worden voor de economie? Het gaat sowieso geen 2008 worden, denk ik. Want banken hebben zich niet zo onverantwoordelijk gedragen als toen. Maar ja, ik denk dat de focus van beleggers daar wel op ligt. Maar wellicht moeten we beter kijken naar de rest van de economie.
Ja.
En of ja, die 8% of dat blijft, dat weet ik niet. Maar ja, het zal wel invloed hebben. Maar ja, dat is ook wel deels, zit dat al in de verwachtingen.
En Martine, deze rentestanden, wat doet dat met jouw verwachting ten aanzien van het Fed-beleid?
Nou, kijk, de Fed is nu natuurlijk, wat Robert net ook zegt, die is eigenlijk een beetje afwezig als koper op de obligatiemarkt. Terwijl de Amerikaanse overheid nog heel veel nieuwe obligaties gaat uitgeven. En het is juist de op een gegeven moment, de markt gaat het bepalen. Hè? Zo moeilijk is het niet. Want de Amerikaanse overheid die moet natuurlijk ook die wel die hogere rente gaan betalen. En dus de rentelasten daarvan stijgen enorm. Maar op een gegeven moment gaat de wal het schip keren. En dan zal de Fed ook wel weer, dan toch wel weer, wel de reddende engel worden. Maar dat moment waarop dat gebeurt, dat weet ik niet natuurlijk. Maar als je ziet wat er nog aan nieuw staatspapier de markt op gaat komen, dat is natuurlijk heel erg veel. En als je dan een Fed hebt die eigenlijk alleen maar obligaties van de balans laat aflopen, als op een gegeven moment bijvoorbeeld Japan ook wel eens een keer de rente gaat verhogen, waardoor de carry trades niet meer zo interessant worden, zodat je dus zeg maar, dat is dat Japanse beleggers dan ook denken van nou, we laten dat Amerikaanse staatspapier ook gaan. In China zijn ze ook wel met wat andere dingen bezig. Dus er komen wel minder. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Dus er komt minder vraag. Nou ja, en dan op een gegeven moment zal de Fed wel gaan zeggen van, nou ja, dan gaan wij, als het zoveel pijn gaat doen, dan komen wij heus de markt wel weer in. Tenminste, dat is mijn verwachting.
Is dat ook jouw verwachting, Robert?
Ja, en dat van Japan is een goed punt. Japan is de grootste buitenlandse eigenaar van Amerikaanse staatsobligaties.
Als we nou kijken naar Europa, ook hier zien we de rente oplopen. Wat dat betreft zei Klaas Knot deze week dat hij geen stevige recessie verwacht. Jij ook niet, Robert, voor de Europese economie?
Ja, kijk, economen zijn daar de hele dag mee bezig.
Ja.
Natuurlijk, dus het is een beetje raar om te zeggen, ik als aandelenanalist weet het beter dan een econoom of team-economen van de DNB zelfs. Maar we moeten ons wel beseffen dat Klaas Knot niet helemaal onafhankelijk kan spreken. Hij kan natuurlijk niet in de media gaan zeggen, we gaan de grootste recessie in die we in jaren hebben gezien.
Nee, maar jij bent onafhankelijk, dus jij kan zeggen wat je wil.
Ja, dat is zo. Maar ja, ik durf niet te zeggen dat ik het weet.
Nee, dat en jij, Martine?
Ik weet het ook niet, maar het is natuurlijk wel zo dat centrale bankiers altijd een beetje in de achteruitkijkspiegel zitten te kijken, want die kunnen net zo goed of net zo min de toekomst voorspellen als dat wij dat hier kunnen. Dus soms wordt er misschien wel heel veel gewicht gehangen aan wat ze zeggen, zeg maar door de markt of wat dan ook. Je moet wat verder kijken. Volgens mij waarschuwde juist een beetje voor stagflatie. Dus door wel hoge inflatie en dan lage economische groei of misschien een klein krimpje. Ja, hij is denk ik wel redelijk realistisch. Want dat nou hier heel hard economisch groeit, dat kan je niet zeggen. Nee. Terwijl de inflatie natuurlijk best wel hardnekkig wat hoger is dan de ECB wil.
En wat hij ook aanstipte, dat is het begrotingstekort in de VS. 8%, Robert. Tijd dat ze gaan bezuinigen in Amerika.
Ik denk dat ze wel moeten op een gegeven moment. Hè? Je kan wel denken van, oh, oké, die Japan die staat op 200% van het BBP qua schuld in totaal. Dat kan de VS ook wel aan, maar daarbij wordt wel vergeten dat de rente altijd hoger is in de VS. En dat je heel sneller die 200% klimt als je begrotingstekort 8% is. Ja. En straks gaan ze er 4% rente op betalen. Nou, dan gaat het begrotingstekort nog verder omhoog. Ja, dat lijkt me een slechte cocktail. Dus ik denk dat de volgende regering uiteindelijk gaat bezuinigen. De vraag is alleen wat er dan met de economie gebeurt. Want die 8% die nu het begrotingstekort is, dat is het uiteindelijk is dat op korte termijn een boost, een soort van aanjager van de economie. Omdat er te weinig belasting gegeven wordt of zo. Of dat er te veel wordt uitgegeven door de staat. Maar linksom of rechtsom is dat geld dat een netto stimulering is. En ik verwacht dat er wel uitgaat. Dus ja, even kijken, de verkiezingen zijn november volgend jaar, het jaar is 25. Ja, ik denk dat dat wel een probleem kan gaan vormen, maar dat is voor nu nog een ver van ons bedshow. Want 2 jaar zover kijken de meeste beleggers niet vooruit.
Nee.
Terwijl ze het wel zouden moeten, hè?
Inderdaad.
En als jij wel die 2 jaar vooruit kijkt, Martine?
Nou, het is nog meer grappig, want je had natuurlijk 2 jaar geleden, dan kijk ik even terug, had je heel veel natuurlijk over de modern monetary theory, met gratis geld eigenlijk, omdat overheden konden ongebreideld subsidiëren, financieren, rondstrooien met geld, want het kostte toch niks. En dat was de manier om dan alles in stand te houden. Ja. Nou, nu ziet de wereld er toch heel anders uit. Ik bedoel, gratis geld blijkt toch niet zo gratis te zijn als toen werd gepredikt. Ik denk het is een beetje een vicieuze cirkel, hè, op deze manier. Als je meer rente moet gaan betalen, moet je meer lenen. Maar ja, tot de verkiezingen gebeurt er natuurlijk sowieso niks. Want op zich, Biden wil natuurlijk herkozen worden. Nou, je hebt ook iets als hoge prijzen aan de pomp. Nou, dat willen Amerikanen niet. Dus daar zal nog wel iets tegenaan gegooid worden. Zodat dat voor Joe Sixpack ook weer een extra argument is om dan toch misschien op Biden te stemmen. Dus voorlopig blijft die geldkraan nog wel openstaan. En ja, dat zie je ook natuurlijk gebeuren, waardoor het eigenlijk nog zo goed gaat. Je hebt die Inflation Reduction Act, je hebt nog heel veel andere stimuleringsmaatregelen. Ja, dus dat draait voorlopig nog lekker door.
Gaan we naar Amerika's grote rivaal, China. De groei van de economie viel mee in het derde kwartaal, lees ik overal. En dan lees ik er ook bij dat er momentum in zit, dus waarschijnlijk verder aantrekt. Ben je ook wat positiever over de Chinese economie geworden, Robert?
Nou ja, ik ben niet nooit positief geweest over beleggen in China. Over de Chinese economie ben ik wat genuanceerder. Maar ik vind het wel grappig dat nu het sentiment is. Want vorige week gaf het IMF nog een waarschuwing. Die zeiden dat, dat was de Financial Stability Report, zeiden ze dat in. Dat de Chinese vastgoedsector een gevaar is voor de Chinese economie. En misschien wel voor de rest van de wereld. En ze maanden China nog om de rente te verlagen. Ja, dat is toch een andere richting. En ik denk dat die Chinese vastgoedmarkt, die is nog niet uitgeraasd hoor.
Is dat ook jouw opinie, Martine?
Nou, het was heel grappig, hè? Want er zijn dan Chinese consumenten die deden het beter. Dus die besteden meer. Maar ja, die Chinese consumenten zitten toch ook vaak tot over hun oren in dat vastgoed. Wat eigenlijk geen sikkepit meer waard is in een heel aantal gevallen. Dus ik vond dat heel moeilijk te combineren. En als je dan wat verder kijkt, nou, ik weet niet in hoeverre cijfers uit China nou altijd heel super betrouwbaar zijn. We zijn natuurlijk ook weer heel veel stimuleren. De Chinese overheid is toch wel een beetje gaan stimuleren. Nou, dat lijkt dan in ieder geval op de korte termijn voor die consumenten vruchten af te werpen. Maar ja, bedoel, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld ABB, wat met cijfers kwam, die zegt juist in China hebben ze al, zeg ze al een paar kwartalen, zetten we minder af. En er is juist minder vraag naar robotica en naar bouwproducten, zeg maar. Dus ja, dan is het wel, dat is een andere sector, dat is natuurlijk de industrie en dat zijn niet consumenten. Maar ja, bedoel, je hebt toch het een nodig, ook voor het ander. Dus ik weet niet hoe enthousiast ik dan van zo'n cijfer moet worden.
Nee. En jij was, Martine, als het gaat om beleggen in China ook sowieso niet zo positief.
Oh, ik beleg helemaal niet meer in China. Nooit. Ik heb één keer indirect in China belegd, maar ik ga daar nooit meer in beleggen, want het is gewoon de volstrekte willekeur. Het is natuurlijk, het zijn staats, ook al zijn het niet, zijn het toch staatsgeleide bedrijven. Want als ze iets niet zint, het politbureau, dan is het over en uit met de pret. Dus dan verdwijnen er mensen en dan worden aan touwtjes getrokken. Dus nee, ik zie daar helemaal niks in. Je bent er gewoon, je bent een verstrekker van geld, maar verder dan dat gaat het niet. Dus dat moet je niet willen. Je hebt natuurlijk als aandeelhouder daar helemaal niets te zoeken.
Ja. Zie je ook met de afwikkeling van dollarobligaties van die vastgoedfondsen. Dat is een verschrikkelijke belegging geweest voor iedereen die dacht, oh, ik krijg 50% of 70% korting. Ik stap in. Die zijn allemaal naar bijna nul gegaan, omdat die lokale wetgeving is wispelturig, vaag, onderzichtelijk, het is...
Ja, het is weer zo'n verhaaltje. Hè? Als het te mooi is om lijkt om waar, dan is het dat ook.
Ja. Ja.
Voor we verder gaan, memoreer ik nog even de promotieactie die Beurstalk is gestart in samenwerking met Vermogen Insight. Vermogen Insight is een onafhankelijk platform dat beleggers in staat stelt om het risico van hun portefeuille te meten en te beheersen. Je krijgt meer inzicht in het risico, de performance en de spreiding van je beleggingen. Het waarschuwt je onder andere direct als het risico hoger is dan je risicoacceptatie. Als premium lid van Beurstalk krijg je nu de kans om je met korting te abonneren op deze waardevolle tool van Vermogen Insight. Het eerste half jaar van jouw abonnement op Vermogen Insight is gratis. Normaal gesproken €143,88, maar als premium lid betaal je nu slechts €71,94. Wacht dus niet langer, log in op de Beurstalkpagina, word premium lid en grijp deze geweldige kans om niet alleen slimmer, maar ook verstandiger te beleggen. Blijf geïnformeerd, maak je risico's inzichtelijk en vergroot je kans op succes op de beurs. Het aanbod loopt tot 9 november, is dus beperkt en pak dus ook je kans. Het staat open niet alleen voor nieuwe leden, maar ook voor de bestaande premium leden. We gaan verder met de podcast en wel met small caps. De waarde daarvan die daalt, althans die blijft achter bij de large cap. Het verschil is het grootst in 5 jaar. Robert, wat is de belangrijkste oorzaak daarvan?
Sowieso het sentiment onder beleggers. Je hoort het Martine ook heel vaak zeggen. Die is in mijn ogen fan van grote bedrijven die wat kwaliteit hebben, wat groei. En zo zijn er best veel beleggers die van dat soort bedrijven fan zijn. De Microsofts van deze wereld, de Googles, de Apples, de ASML ook. Niet alleen de techsector, maar ook de buiten, ook in de gezondheidszorg. Een lange tijd was juist het idee, en dat was ook de ervaring van beleggers, dat in small caps heel veel groei te vinden was, dat er mooie kansen waren. En in de periode 2016 tot 2020 stonden die small caps ook hoger gewaardeerd dan large caps. Gemiddeld genomen. En bijvoorbeeld als we kijken naar de MSCI Europe. Die stond op 8,5 keer EBITDA of EBIT. En de small caps stonden op 10 keer. En nu is die situatie omgedraaid. Als in, de large caps staan nog op dezelfde multiple. Maar de small caps zijn van 10 naar 7 gegaan. Ja. En dat geeft aan dat beleggers een hele andere perceptie hebben gekregen, denk ik, op de kwaliteit. En je zag ook in de afstraffing die van de beurs die in eind 2021 begon eigenlijk met de small caps.
Ja.
En dat is later een beetje overgegaan aan de large caps, maar die komen ook weer sneller terug.
Nou Martine, ze hebben eigenlijk jouw beleggingsfilosofie overgenomen. Jij zal er tevreden over zijn.
Nou nee hoor, het is helemaal geen kwestie van tevreden zijn. Het is, ik denk dat heel veel beleggers kiezen voor veiligheid en zekerheid. En dat zie je natuurlijk, de liquiditeit in small caps is vaak geringer. Dat is mijn hoofdreden ook waarom ik in grote bedrijven beleg. Omdat je veel makkelijker daarin kan bewegen. En ik ben natuurlijk vermogensbeheerder, dus ik moet het voor heel veel klanten doen. En dat kan gewoon niet in die hele categorie small caps. Daar kom ik niet in, of ik kom er nog wel in, maar dan kom ik er nooit meer uit, zeg maar. En dat duurt allemaal heel lang. Dus, maar ja, en dat krijg je natuurlijk, en dat zie je ook, dat heel veel... small caps, als je dan kijkt naar de Nederlandse beurs, die leiden toch ook een beetje zieltogend bestaan. En je ziet nu dus ook bijvoorbeeld heel veel, eigenlijk best wel veel, van de beurs gehaald worden in een redelijke korte tijd. Dus dat is het niet omdat dan zijn ze dus eigenlijk te ver ondergewaardeerd, waardoor het echt nog meer hapklare brokjes worden voor een andere partij. En wat je ook ziet, ze moeten natuurlijk aan al die regelgeving voldoen. Het is voor heel veel bedrijven, geven ze zelf ook aan, best heel duur om dat allemaal aan te leveren. En je ziet ook dat ze small caps ook vaak wat achterblijven in alle ESG-informatie die ze dan weer aan moeten leveren. Nou, daardoor komen ze ook weer bij nog minder beleggers op de radar te staan. Dus het is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. En dan in een somber beurssentiment. Nou, dan kiezen heel veel beleggers dan toch wat eerder voor de grote namen. Maar ja, zeg nooit nooit dat het niet kan inlopen. Hè? Want niet veranderlijker dan de beurs. En als gewoon het sentiment draait. En als je ziet, want heel veel van die small caps zijn ook vaak toeleverancier weer voor grotere bedrijven. En als daar de voorraadopbouw bijvoorbeeld een beetje klaar is, dan kan je zien dat dat misschien ook wel weer wat gaat aantrekken, waardoor er wat meer, in ieder geval qua bedrijvigheid, weer meer uit kan komen en dat dan de waardering misschien weer wat kan oplopen.
Ja.
Dus ik ben niet per se heel negatief, maar ik kan er zelf niet voor mijn klanten in beleggen.
Nee. Hoe zit dat voor jou, Robert? Vind jij het misschien interessant om juist tegen deze lagere waardering in small caps te stappen?
Ja. Ja, zeker. En dat doen we ook hoor. Bij Antaurus signaleren we dit al een paar kwartalen eigenlijk. Dat small caps goedkoop zijn, schrijven we ook elke keer op in ons maandbericht. Maar ja, we hebben daar niet in de eerste instantie heel veel mee gedaan. Maar steeds meer en meer zitten we te kijken naar waar de waarde ligt van sommige small caps. Maar het punt dat een buurvrouw maakt is heel goed. Want het klopt dat small caps vaak wat minder liquide zijn. En daar hebben we ook wel last van. Dus we kijken wel naar de liquide small caps. Maar ook daarvan zijn er veel te vinden. En ook de mid caps, zoals bijvoorbeeld in Aalberts Industries, waar we het straks over gaan hebben. Er zit nog wel wat liquiditeit in hoor.
Ja.
Maar die is ook goedkoop.
Martine, private equity bedrijf CVC gaat naar de beurs. Dus volgens mij een van de grootste of de grootste private equity bedrijf in Europa. Waarschijnlijk al volgende week biedt particulieren dus de gelegenheid om via CVC daarin te beleggen. Een interessant aandeel om in de portefeuille te hebben?
Nee. Want? Kort makkelijk. Nee, kijk, ik vind private equity een beetje overgewaardeerd in de zin van dat er te veel waarde aangehecht wordt. Omdat private equity zit heel vaak in heel veel niet beursgenoteerde dingen. Dus die hoeven niet iedere dag een marktwaarde daaraan te plakken. Dus dan krijg je dat al. Het is ook vaak nog heel veel met vreemd vermogen gefinancierd. Nou, dat vind ik ook niet heel super gunstig in deze markt. Sowieso is het zal best populair worden, maar ik denk laat dat dan eerst maar eens gebeuren. Ik weet niet wat de waarde is van Douglas, van Breitling. Ik bedoel, dan moet je allemaal waardes aan, een beetje moet je zelf weer je huiswerk doen. En vaak kan je indirect of kan je zelf dan ook wel bedrijven vinden waar zij in beleggen, maar dan misschien sectorgenoten, kan je dat zelf gewoon op de beurs doen. Dus dan heb je daar niet zo'n private equity partij voor nodig. Dus nee, ik zie daar niet zo heel veel nut in. Ik denk dat je dat zelf prima kan.
Sluit jij daarbij aan, Robert? Of vind je het wel een interessant aandeel?
Nou ja, iets meer nuance, denk ik. Je kan CVC vergelijken met beursgenoteerde peers. Bijvoorbeeld Partners Group. Dat is een Zwitserse private equity bedrijf. Antaurus heeft er in het verleden in belegd. In Partners Group. En ja, je ziet dat berichten dat CVC zou 25 miljard waard zijn. En ze zijn 20% groter dan Partners Group. Maar Partners Group staat nu al op de beurs voor 26 miljard Zwitserse frank. Nou ja, als je dat omrekent naar euro's is dat ongeveer hetzelfde. Maar dan is nog steeds CVC 20% goedkoper. Dus als het dezelfde multiple zou krijgen als Partners Group, dan zou CVC iets van 30 miljard waard zijn. En als het voor 25 naar de beurs komt, is het misschien goedkoop, maar ja, dat weet ik niet. Want de winstcijfers hebben ze niet bekendgemaakt. Ik weet alleen maar het beheerd vermogen. Maar het beheerd vermogen is meestal wel een aardige proxy. Maar wat Martine zegt over de rente, dat is helemaal waar. Die private equity boe, nou ja, een soort van, we zaten in een hele goede markt voor private equity over de afgelopen 5 à 10 jaar. Ja. En dat komt door die lage rente. Want ze kopen bedrijven op en dat doen ze veelal met veel schuld. En die schuld was goedkoop. Dus dat model, dat werkte fantastisch. Zeker in een omgeving waarin aandelen steeds duurder werden. Dus ze kochten goedkoop. En 5 jaar later is alles duurder dan 5 jaar daarvoor. Dus dan is het makkelijk verkopen. Zeker als je daar een hefboom op zet. Die hefboom is goedkoop. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch businessmodel. Maar ik zie niet hoe dat over de komende 5 jaar heel veel beter gaat worden. Zeker omdat die schuld heel veel duurder is dan voorheen.
Ja, en je krijgt ook dat heel veel private equity partijen toch wel een beetje op dezelfde prooien jagen, zeg maar. Dus er zijn meer private equity partijen dan dat er prooien voorhanden zijn. Dus dat vind ik ook niet zo'n heel gunstig model, zeg maar.
Nou, zie ik Martine niet instappen. Die zegt, nee, dat hoeft niet. Wend jij je hoofd er ook helemaal van af, Robert? CVC?
Nou ja, het zal liggen aan de prijs.
En je hoeft ook niet meteen mee te doen, toch?
Nee, precies. Vaak is het slim om eventjes te wachten. Kijken wat er gebeurt. Een paar weekjes de kat uit de boom kijken.
Ja, nou, helemaal met de track records van IPO's van de afgelopen tijd is het precies. Vaak wel handig om even te wachten.
Ja. Ja, Birkenstock was niet echt een succes, geloof ik.
Nou, nog een paar andere ook niet zo.
We gaan naar de kwartaalcijfers, want het seizoen is goed op gang gekomen. Ik heb natuurlijk een selectie moeten maken en ik wil aftrappen met, de naam viel eerder al, ASML. Het heeft te maken met nieuwe exportrestricties naar China. En het liet weten dat de omzet volgend jaar niet zal groeien. Dat is voor het eerst sinds 2020. Op weekbasis verliest het ongeveer 2,5%. Ik vind dat meevallen. Jij ook, Martine, die daling? Meestal worden bedrijven op zulke cijfers en vooruitzichten behoorlijk afgestraft.
Nou, de lange termijn vooruitzichten die blijven gewoon in stand. Wat het meeste een beetje tegenviel was de order intake van 2,6 miljard. Maar als je kijkt dat het orderboek nog steeds 35 miljard is. Ze hebben nu wel heel veel naar China verscheept. Maar dan van de oudere machines, van die DUV-machines. Dat zeggen ze zelf. Daar hebben ze hogere marges op, dus dat viel juist weer mee. Ik denk ASML is altijd een beetje voorzichtig, wat weer positief ook was in de cijfers. Dus dat ze zeggen dat ze de chipmarkt zien uitbodemen dit kwartaal. Dat ze dan, overgangsjaar noemen ze het dan 2024. Maar ze zeggen ook, daarna maken we ons weer op voor veel, zijn we klaar voor veel verdere groei. En je ziet dus dat, zeg maar, afnemers soms een beetje die machines een beetje opschuiven in de tijd. Zodat ik vond het, ze hebben vandaag een koopadvies trouwens gekregen van KBC. Dus ja, ik zie daar helemaal, ik denk als je het ooit wil kopen, dan is dat juist een mooi moment om dat te doen. Want de toekomst van ASML, die lijkt nog steeds wel verzekerd hoor. Ook al komt dan Canon met zo'n verhaal over dat ze ook een nieuwe chipmachine hebben die zou kunnen concurreren daarmee. Ik denk dat dat allemaal nog niet zo'n vaart loopt. Dus ik zit er zelf dus in belegd al heel lang voor mijn klanten. En ik zie geen enkele reden om afscheid te nemen van ASML.
Ja, en hoe kijk jij naar de cijfers van ASML, Robert?
Ja, die 2024 dat de omzet gelijk zou blijven met dit jaar, dat vond ik wel een beetje verrassend. Want ze zei eerder was hun hele standpunt van die exportrestricties naar China, daar hebben we niet zoveel last van. Maar nu blijkt dat een heel groot stuk van hun omzet van nu naar China gaat. Dat het volgend jaar een stuk moeilijker wordt. En dan komen ze er weer een beetje op hun vorige standpunt terug. Ja. Maar over het algemeen kan ik zeggen dat beleggers moeten zich niet zo blind staren op de kwaliteit van een bedrijf alleen maar. En een goed gevuld orderboek.
Ja.
Want als er een recessie komt, dit zijn kapitaalgoederen. Dat is de meest, dat is heel erg cyclisch in de kern. En als we zo'n recessie krijgen als in 2009, dan krijg je nul orders. De orders die je al had, die verdwijnen uit je orderboek en dan wordt het heel erg eng. Dus ik vind niet dat het bedrijf zo'n laag risico heeft als veel beleggers eraan toeschrijven.
Ja.
Ik vind
maar het is wel een, het is een sterk bedrijf.
Ja, nee, ik dat vind wel. Het wel. Als je gewoon kijkt, ze kunnen natuurlijk volop blijven profiteren van alle. Dan kan je ook naar subsidiegeld kijken. Naar alles wat er komt bij elektrisch rijden. Met kunstmatige intelligentie, wat allemaal doorgaat. Met natuurlijk datacenters die steeds betere chips nodig hebben. En dat gaat allemaal door, omdat we steeds meer interconnectiviteit krijgen. Dus in die zin denk dan van daar hoef je niet zo heel erg druk over te maken. Ik bedoel, die machines zijn, je koopt ze niet op de hoek van de straat. En dat zijn enorme investeringen. Maar er wordt natuurlijk ook weer vanuit diverse overheden, wordt er juist heel erg ingezet op dat ieder continent een beetje meer zelfvoorzienend moet zijn wat die chips betreft. Omdat die afhankelijkheid natuurlijk van een paar, maar van een heel klein gedeelte, dat weer terug moet. Of dat je veel minder afhankelijk moet worden. Dus en ze hebben ook gezegd van wat we niet naar China verschepen, dat kunnen we zo ergens anders heen verschepen. Want ze hebben gewoon echt nog steeds komt. Ja, ze zijn een soort. Zijn natuurlijk ook een politiek bedrijf geworden, eigenlijk. Hè? Ik bedoel, het is niet meer dat ze gewoon zelf kunnen bedenken wat ze doen. Echt, iedere politiek leider komt wel een keertje langs bij ASML. Omdat er zoveel belangenverstrengeling is.
Dan gaan we naar Just Eat Takeaway. Die verhoogde de winstverwachting, koopt eigen aandelen in. Maar het enthousiasme onder beleggers was per saldo lauw, schoot omhoog. Daarna was de winst weer weg. Robert, ik heb begrepen dat jij zelf belegt in Just Eat Takeaway. Ja. Hoe keek je naar die cijfers?
Ja, de cijfers waren prima. De guidance werd verhoogd. De EBITDA guidance voor dit jaar zag ik ook wel aankomen. De markt ook. De consensus zat op 300 miljoen. En Just Eat Takeaway zei bij de halfjaarcijfers 275. Nou ja, dus eigenlijk verwachtte iedereen, nou, ze gaan naar 300. Nou, het werd 310. Nou, een klein plusje. Daarnaast die aandeleninkoop van 150 miljoen euro is wel leuk. Dat is 6% van de beurswaarde. Dus dat was wel positief. Maar goed, ja, het is Just Eat Takeaway. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het sentiment was ook wat slechter aan het einde van de dag. Dus dan gaat het alweer snel weer terug naar beneden.
Nou ja, ik las op Twitter iemand in mijn tijdlijn die zei, ja, het lijkt wel alsof ze hun krediet bij beleggers een beetje kwijt zijn. Het was natuurlijk ooit een populair aandeel. Dat lijkt wel voorbij, Robert.
Jazeker. En een collega van mij die noemde het grappend een keer een bodemloze put. Ja. En dat is ook het imago dat nu aan het aandeel kleeft. Beleggers die er al lang in zitten, die willen niet meer bijkopen. Nieuwe beleggers die durven er niet in te stappen. Ja, dus het sentiment rond het aandeel is heel negatief, maar dat maakt mij juist positiever.
Oké, en jij, Martine?
Ik weet niet bij hoe ver je nog naar boven moet. Nou, ik vond het, het is een beetje een mixed bag. Beleggers waren wel blij met die aandeleninkoop, denk ik. Ik denk dat de rest zat er inderdaad al wel een beetje in. Maar het verhaal blijft natuurlijk dat Amerika niet echt goed draait. Ook al lijkt het wel wat meer naar wat positievere regionen te kunnen gaan. Maar de gemiddelde order, die wordt ook lager. Het aantal orders wordt lager. Ze hadden gewoon, dat Grubhub is, dat hebben we het al heel vaak over gehad. En dan is iedereen het ook wel van overtuigd dat dat toch wel erg veel gekost heeft om dat binnen te hengelen. Hm. En dan, Zuid-Amerika, dat is volgens mij ook niet echt een doorslaand succes. Ik bedoel, het gaat hier in Europa, gaat het goed. Dus het zou heel goed zijn als ze zich gewoon op de kernmarkten kunnen concentreren. En dan daar gewoon meer uithalen. Ja. Ik lees wel eens analisten die positief zijn, hoor. Dus en ook hogere koersdoelen hebben. Dus, maar ik zie niet in. Het is wel een wat langer termijn verhaal. Dus dat zei ik net heel grappig tegen Robert. Ja, ik weet niet vanaf welk niveau je erin zit. Het is wel weer zo'n aandeel waar iedereen maar, of tenminste heel veel mensen wel in zijn blijven zitten. En een hele rit van boven naar beneden hebben uitgezeten. Maar ja, ik denk niet dat je heel snel terugkomt op die niveaus.
Dan gaan we naar Netflix. Ging gisteren na beurs flink omhoog. Bijna 13% in koersstijging. Meer nieuwe abonnees dan analisten hadden verwacht. Robert, een aandeel om te hebben naast Just Eat Takeaway?
Nou, Netflix is niet per se mijn cup of tea. Ik kijk daar niet zo naar. Ik heb al eventjes naar die cijfers gekeken. Ik vond het wel interessant dat ze inderdaad best wel een mooie subscriber growth lieten zien. En dat komt misschien ook doordat ze mensen die hun abonnementen delen, dat ze die hebben afgesloten. Het is tot nu toe voorlopig een succesvolle strategie. Of het op middellange termijn werkt, weet ik niet. Want het is natuurlijk wel zo dat mensen de kosten van een abonnement dan ook delen. Hm. Dus dat verhoogt dan weer de stickiness hun abonnees. Ja. Want je zegt je abonnement niet op als je het deelt met iemand anders. Maar dat zou je misschien sneller doen als je abonnement alleen maar van jou is. Ja. Dat was vroeger bij sommige van die boels die in Netflix zaten, was dat een belangrijk argument om het aandeel te hebben. Ja, nu gaan ze dat dus monetizen. Ja, ik weet niet of dat. Ik weet niet waar het heen gaat.
Ja, wat denk jij, Martine?
Nou, ik vind de waardering wel aardig. Hoog, zeg maar. Maar ik vond juist, het verbaasde mij dus hoe makkelijk, of tenminste hoe goed ze dat hebben kunnen uitrollen. Dus dat ze dat delen van die abonnementen, dat je daar dus of voor moet extra gaan betalen, of dat het inderdaad gewoon dat je zelf een abonnement moet aansluiten, nemen. Hoe goed dat dus werkt en hoe onmisbaar Netflix dus blijkbaar is in jouw abonnementenserie. Ja. Ze hebben dan ook nog een goedkoper abonnement met reclames. Dat deed het heel erg goed ook. Daar hebben ze ook heel veel nieuwe abonnees op gekregen. Dus dat willen mensen dus blijkbaar ook wel. Daar willen ze ook nog steeds voor betalen. En wat ik ook wel goed vond, is dan natuurlijk dat ze wel gewoon nog steeds weer in een paar landen alweer beginnen met nog verder de abonnementsprijzen te verhogen. En ja, dat dus wel werkt, zeg maar. Ze proberen het altijd voorzichtig, of in één land, of in twee of drie landen. Maar ja, ze zien dus de resultaten ervan. Dus dat ze het wel aandurven om dat groter en breder uit te rollen. Dus in die zin, ze hebben natuurlijk kosten kunnen besparen, omdat ze natuurlijk door die staking in Hollywood, dus anders ook wat minder kosten door. Dus ja, ik vond het wel goede cijfers. Maar ja, de waardering is daar ook wel naar. Hè? Dus of je daar nu dan nog moet instappen, dat weet ik niet. Ik bedoel, en na beurs ging het natuurlijk eerst heel veel hoger. Nou is dat altijd een beetje, ja, dus niet helemaal maatgevend voor hoe het dan echt gaat. Maar ja, beleggers waren er wel heel blij mee met die cijfers.
Dat verhaal gaat niet op voor Tesla. Staat op weekbasis bijna 8% in de min. Zij hebben lagere prijzen gerekend voor hun auto's. En ze hebben hoge kosten aan de ontwikkeling van de Cybertruck. Prijsverlagingen die moeten onder andere Volkswagen en Ford in het nauw drukken. Geloof jij in die strategie, Robert? Gaat ze dat lukken?
Ik denk dat ze die strategie uitvoeren omdat het nodig is. Prijsverlagen doe je nooit voor je lol. En in het geval van Tesla, ik las een commentaar van Morgan Stanley volgens mij, dat die marges, de operationele winstmarges van Tesla, liggen nu onder die van General Motors. En toen dacht ik, volgens mij is dat aandeel helemaal niet gewaardeerd zoals General Motors. Dus er is iets mis hier. En op het moment dat ik dat las, stond Tesla nog min 1% na beurs. Ik weet niet wat het nu is, maar ik denk dat het wel meer dan min 1 is. Tenminste, dat zou wel logisch zijn, denk ik. Daarnaast begreep ik ook dat Elon Musk in de call zei dat de uitrol van de Cybertruck, dat moeilijk zou zijn. Nou, nu denk ik dat die Cybertruck, het lijkt me niet dat het een groot commercieel succes gaat worden als ik die auto zie. Ik zie best wel wat beren op de weg voor deze automotive speler.
Zie jij dat ook zo, Martine?
Ja, het is niet uit luxe geboren. Als je ziet de marges, hoe erg die onder druk staan, dat is echt gigantisch. Natuurlijk ten opzichte van vorig jaar. Het is inderdaad gewoon vechten voor marktaandeel. Je zag het natuurlijk al een beetje bij de productiecijfers. Nou ja, ook dat kwam dan ook deels natuurlijk omdat er een fabriek stil lag. Maar Tesla is natuurlijk wel een beetje de cash cow voor andere projecten ook nog van Musk. Ja. Het is wel allemaal redelijk geldverslindend wat hij aan het doen is. En als je dan zo dus inlevert op je marges, ja, gaat het op een gegeven moment een wel ten koste van het ander. En bij die duurdere modellen schijnt het ook helemaal niet zo goed te werken. Want daar komen dan toch wel een beetje de Duitse autobouwers. Dan krijg je wel een beetje de Audi en de BMW die het dan toch wel beter doen dan dat model. Wat is het? Ik ken al die modellen van Tesla niet. Maar dus het alleen een beetje in het goedkope segment werkt het. Maar bij die duurdere merken schiet hij zichzelf eigenlijk een beetje in de voet.
Voor we naar de luisteraarsvragen gaan.
Maar de koers van Tesla is natuurlijk heel erg opgelopen geweest. Die is al super opgelopen. Dus dat hele kleine koersdalingje van nu, dat stelt ook niet zo heel veel. Het is niet zo dat de beleggers daar heel erg van in de war zullen raken.
Voor we naar de luisteraarsvragen gaan, wil ik nog één bedrijf meenemen. Johnson & Johnson deed verzorgingsmiddelen en farmacie. Het is nu alleen nog maar een farmacieconcern. Zag de omzet en winst stijgen. Toch reageerden beleggers koeltjes. Heb jij enig idee waarom, Robert?
Nee, deze ga ik aan Martine geven.
Martine. Nou. Ik vind het wel een bedrijf wat jij op de radar hebt staan. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, dat zie je verkeerd. Want er loopt nog een rechtszaak in de Verenigde Staten. Dus daar ben ik nooit zo'n ontzettende voorstander van.
En talkpoeder, hè?
Ja, ben je met dat kanker, voor wat kanker zou kunnen veroorzaken. Natuurlijk, dat loopt al tijden. Maar verder zie je dat ze hebben natuurlijk geld op zijn eigen gezet. Nou, die consumententak die eruit gaat, zeg maar. Met de pleisters en zo. Verder, het is gewoon een degelijk concern. Als je wat naar de langere termijn, ja. Ze hebben het nu verhoogd, volgens mij al het vorige kwartaal verlaagd. Dus ja, het is een beetje, ja, ik weet betere partijen in deze sector waar ik dan liever in beleg dan in, maar eigenlijk iedere als je het zo farmaceut wil noemen, zeg maar, ieder bedrijf heeft in de farmaceutische sector heeft altijd wel iets, een issue ergens mee met de medicijn of met wat anders. Ja. Maar ja, het is, Ze zijn niet echt super beloond voor wat de cijfers die ze nu geleverd hebben. En ook de vooruitzichten die ze gezegd hebben. Maar ik vind het ook niet nodig om daarin te beleggen.
Ja, wat ik zelf heb gelezen trouwens over die rechtszaken, die talkpoeder, dus 40.000 claims las ik. Bij elkaar bijna 9 miljard dollar. Dat ze hadden bedacht dat ze die entiteit waar dat in zit failliet laten gaan.
Ja, dat is... Maar het zijn meer bedrijven die dat doen, of dat mag.
De vraag is of dat mag, ja. En dus dat is een soort van binaire uitkomst, dat stukje, denk ik.
Ja, ja, een soort zwaard van Damocles nog boven het aandeel.
Ja, het loopt al tijden, dus dat zal inmiddels wel in de koers zitten. En er zijn meer partijen die dat dan... Dan zou Johnson & Johnson soort, proxy kunnen worden voor als het hun lukt om dat dan zo te kunnen afsplitsen, zeg maar. En dan wel een zak met geld erachteraan te brengen. Maar dat dan andere zijn nog wel een paar bedrijven die dan zo'n constructie ook wel aardig lijkt, zeg maar. Die ook nog ergens een issuetje hebben.
Vraag 1. Want we gaan dus naar de luisteraars vragen. Vraagje voor jouw duiders. Wat is er met Lonza Group gebeurd? Heb ik ooit gekocht na een goed onderbouwde tip in jouw programma? Was toen een heel logisch verhaal, maar de afgelopen 3 maanden 3 keer een grote stap omlaag. Met grote handelsvolumes. Koers van 550 naar 350. Wat is hier gebeurd? En mijn voornaamste vraag. Had ik dit kunnen zien aankomen als ik beter mijn huiswerk had gedaan? Robert, volgens mij is Lonza een farmaciebedrijf. Mm-hmm. Heb je ernaar gekeken?
Het is Zwitsers, dus ja. Wij met, want trouwens, Europfund kijken vooral naar Europese aandelen. En Zwitserland staat bij ons zeker onder het voetlicht. Lonza, ja, die inderdaad in 3 stappen is dat in 3 maanden tijd naar beneden gegaan. Eerst waren de cijfers slecht, toen stapte de CEO op. En toen was er een beleggersdag die verkeerd viel. Maar de rode lijn door die events is dat ze eerst hadden ze Moderna als klant. Het is namelijk een medicijnenfabrikant die vooral voor anderen produceert. Ja, ja. Als ik het even mag samenvatten. En Moderna was een klant, dus ze produceerden vaccins of wat dan ook voor Moderna. Alleen hebben ze in eerste instantie niet goed gecommuniceerd hoe groot Moderna eigenlijk was. Dus bij de halfjaarcijfers zeiden ze, we verliezen Moderna als klant. En we krijgen dan een soort van break-up fee. Ze kregen dan een soort van betaling, omdat ze het contract vervroeg beëindigen, Moderna. Dus dat was 1 reden voor de koersdaling. Toen bij de beleggersdag bleek dat dat de zaken die ze met Moderna deden veel groter waren dan eerder gedacht. Blijkbaar 500 miljoen omzet op jaarbasis, terwijl dat veel minder was. En de winstgevendheid van dat contract was ook heel erg hoog. Dus daardoor moesten ze hun doelstellingen best wel laag instellen. Dus beleggers waren not amused.
Not amused.
Maar je had het wel een beetje kunnen zien aankomen. Want je weet dat corona een beetje achter de rug is. En Pfizer heeft daar ook al een natuurlijk. Dat is ook een andere grote speler. Die heeft dat ook al een paar keer aangegeven. Maar ik zie wel een nieuwe markt hoor voor Lonza. Misschien kunnen ze voor Novo Nordisk medicijnen gaan produceren. Want dat schijnt enorme handel in te zijn.
Ja, afslankpillen.
Ja.
Vraag 2. Mijn vraag gaat over het bedrijf cm.com. Als ik in de app van mijn bank kijk en zoek op CM, dan krijg ik ontzettend veel hits. Denk bijvoorbeeld aan tickets voor een festival of een sportwedstrijd, maar ook de lokale cafetaria of ijssalon. Zelfs mijn verkeersboete van het CEIB. Daarmee lijkt het te concurreren met bijvoorbeeld een Adyen als betaalplatform. Recent heeft CM een generatieve AI-engine aangekondigd en blijft het haar campus maar uitbreiden. Echter staat de koers van dit Bredaanse bedrijf 80% onder de all-time high. Vinden jouw gasten het aantrekkelijk gewaardeerd, ja of nee, Robert?
Ja, ik ken het bedrijf een beetje. Als ik CM opzoek in mijn bankieren-app, dan kom ik 2 dingen tegen. 1 uit februari 2020 en 1 uit 2021. Vind ik niet een hele hoge frequentie, dus daar moeten we maar niet op afgaan. Wat kan ik zeggen over het bedrijf? Ja, de groei is stilgevallen in het traditionele sms-bedrijf. En dat is wel echt het grote deel van de business. Het gaat niet om die betalingsverwerking. Dat is relatief klein en dat groeit ook niet zo hard. Software, dat is ook zo'n nieuw ding dat CM.com doet, groeit ook niet zo hard. Niet meer in ieder geval, maar de kosten zijn wel hoog. Dus ze moeten of gaan bezuinigen of meer gaan groeien. Ze proberen een beetje van beide. Het lukt allebei niet echt. Het aantal FTE's, het aantal werknemers, dat krimpt wel inmiddels. Al een paar kwartalen op rij. Dus die uitbreiding van die campus, ik weet niet precies wat de vragensteller daarmee bedoelt. Maar
ik dacht juist dat ze juist in het buitenland juist dingen hebben gesloten. Dat ze wel erg bezig zijn met kosten besparen. Dus.
Ja, dat inderdaad. Je, inderdaad. Ze zijn zeker bezig met het besparen van kosten. Ja, misschien niet zo snel als misschien ideaal zou zijn. Want het is nog steeds niet bijster winstgevend.
Nee.
Maar goed, oké, ze zijn dus bezig met bezuinigen. Maar koop het aandeel vooral niet als betaaldienstverlener. Het is geen nieuwe Adyen. Dat zeker niet. Wat ook belangrijk is, ze hebben een obligatie uitstaan die 35% onder par staat. Rendeert 18% tot 2026 wanneer die wordt afgelost. En als ik dan naar de aandelen kijk, naar de obligatie en denk aan risico's, dan denk ik, nou, het risicorendement is veel beter op de obligatie dan op de aandelen. Nou ja, in de obligatie kun je misschien niet instappen, maar in de aandelen zou je misschien niet in moeten stappen.
Sluit jij erbij aan, Martine?
Ja, we hadden het net over grote klant, in het geval van Lonza, maar dat had CM ook. In 2021 was één grote klant, die betaalde 39,2 miljoen euro. Dat was 16% van de omzet. Nou, die is weggevallen. Je kan bijna zeker zeggen dat dat de Nederlandse overheid is geweest, want dat was de tijd van de corona appjes en berichtjes. Dus dan zie je dus dat je heel kwetsbaar bent als zo'n grote klant wegvalt. En dat heb je niet zomaar opgevuld. En dan kan je het ook weer hebben over IPO's die niet zo succesvol zijn gebleken. Nou, dat is dit er dan ook eentje van. En dit is natuurlijk via een SPEC naar de beurs gekomen, waar volgens mij hier ook nog nooit aan deze tafel iemand enthousiast over geweest is.
Nee.
Ik geloof best dat ze heel veel doen, maar ik ben het helemaal met Robert eens. Ik denk niet dat er enorm, dat de groei ineens enorm gaat exploderen weer of zo. Ze hebben natuurlijk en ja, het is ook een beetje, het wordt natuurlijk ook een beetje met techbedrijven over één kam geschoren. En dan inderdaad, ze hebben nog wel liquiditeiten gewoon staan. Maar zo'n converteerbare obligatie die boven de markt hangt, dat weet ook iedereen dat dat in 2026 aan de beurt is. Dus daar wordt ook al best wel weer op voor gesorteerd. Dus er zijn heel, ik zou, als je dan ooit in CM wil gaan beleggen, doe dat dan als het winstgevend is.
Vraag 3. Ik ben benieuwd of jullie een keer het aandeel Exxon Enterprise zouden willen behandelen in de podcast. Het bedrijf houdt zich bezig, Amerikaans bedrijf, met technologische oplossingen voor ordehandhaving, zoals tasers en bodycams. Zelf vind ik het een interessant aandeel, aangezien er, voor zover ik kan nagaan, geen vergelijkbare concurrent actief is en ze de draai aan het maken zijn van uitsluitend hardware naar een echt techbedrijf, inclusief subscription modellen. Nou, Robert, heeft deze luisteraar het goed gezien? Interessant bedrijf?
Het is zeker een interessant bedrijf. Ik weet niet of het een interessante belegging is. Als we kijken naar het bedrijf, het is een beetje de uitvinder van de taser. Verkoopt ook bodycams voor vooral ordehandhaving. Ik zie het subscription model. Laten we dat even met de korrel zout nemen. Het zijn gewoon producten die ze verkopen. En daar verkopen ze misschien software bij. Maar dat zit aan die producten vast. Het bedrijf zelf, ja, de omzet die loopt richting de $1,5 miljard op jaarbasis. Daar kunnen ze, naar mijn inschatting, als ik kijk, dan halen ze daar ongeveer $200 miljoen aan vrije kaststroom uit. Maar de waardering van het aandeel is $16,5 miljard. Dus ik zie daar een hele hoge multiple. Maar goed, ze groeien wel hard. 20-30% op jaarbasis over de afgelopen 3 jaar. Maar dan moeten ze wel nog 9 jaar... met datzelfde enorm hoge tempo groeien voordat ze daar komen. Bij een koerswinstverhouding van, nou, zeg maar 10. Dus ja, ik vind dat wel heel erg agressief. En ik denk dat er wel een limiet op de hele business case zit, omdat het vooral ordehandhaving is die klant zijn. Ze verkopen nog steeds vooral tasers en vooral bodycams. Maar vooral tasers, daar zijn ze een beetje de uitvinder in. Dus ja, ik zie het niet echt, want 84% van de omzet gaat nu al naar Amerika. Volgens mij heeft bijna elke Amerikaanse politieagent heeft al zo'n taser. En die gaat er niet vier nemen. Dus als je de omzet zo erg wil verhogen dat, dat dit gaat werken, zeg maar vertienvoudigen, dan weet ik niet waar dat heen moet. En als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, waar ze de nieuwe omzet hebben gehaald, dat is niet disproportioneel uit internationale markten. Ja. Het aandeel Amerika in hun omzet blijft ongeveer gelijk. Dus de conclusie is dan dat als dingen redelijk hetzelfde blijven, als ze hetzelfde blijven, nou, hetzelfde blijven groeien, ongeveer even populair zijn in de VS, ten opzichte van internationaal als nu, dat het is gewoon niet te doen, denk ik. Okay. Zo hard groeien.
Kritisch oordeel, ook van jou, Martine?
Ja, het is wel leuk. Ze hebben net een Belgisch dronebedrijf overgenomen. Dus ze willen vast uitbreiden naar andere sectoren. Het is natuurlijk wel echt een bedrijf wat in deze geopolitieke spanningenwereld, waar dat wel in past. En ik denk dat het daardoor ook zo opgelopen is in koers en in waardering. Omdat natuurlijk iedereen denkt van, oh, we moeten naar dat soort bedrijven gaan zoeken en kijken. En ze willen dan ook iets doen natuurlijk met een database tussen, zeg maar, waar de shootings zijn. Vooral dan, dat is vooral iets in Amerika natuurlijk, maar hoe dat dan min of meer voorkomen kan worden. Hè? Dat is volgens mij de grote lijn en dat zal het abonnementsmodel zijn. Ja, ik vind het een heel leuk bedrijf. Ik vind dan 16,5 miljard market cap, dat is natuurlijk niet echt een heel superklein. Het is ook niet heel groot, maar het is geen frummeltje. Maar ik denk ook als je naar de koers-winstverhoudingen kijkt, dan denk ik, nou, dat is aardig gewaardeerd. Laat het voorzichtig uitdrukken. En van de 12 analisten die het volgen, hebben 11 het nog steeds op kopen staan. Nou, ik zou zeggen, hou het gewoon in de gaten. En misschien komt er een keer een kans dat het gewoon... ik denk dat je nu een beetje op de top van de markt is, ongeveer. Misschien komt er een keer een kans dat je denkt van, nou, het businessmodel is ook wel weer bestendig. Want die tegens gaan ook niet eindeloos mee. Maar ik zou er zelf niet in beleggen.
Ik zou er alleen in beleggen als je hele diepe kennis hebt van de eindmarkten. Ja. En een hele duidelijke visie hebt op waar die naartoe gaan. Maar ik zie het nu niet. En voor 15 keer de winst of zo, of 20 keer de winst, kun je ook gewoon Lockheed Martin beleggen of een BAE Systems. Dan zit je in defensiebedrijven. Hetzelfde soort profiel. Maar een stuk goedkoper. En daar komt ook flinke cashflow uit.
Laatste vraag. Alberts noteert ruim 30% onder zijn top van ruim €48. De huidige koers-winstverhouding is 10. Schulden zijn onder controle. Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA is 6,8. Er is zelfs 3,64% dividendrendement. Is dit een mooi instapmoment? Martine?
Oh, daar komen we dus weer op de categorie. Voor mij, ik kan daar niet in beleggen. Omdat het te klein is qua liquiditeit. Tuurlijk, ze hebben vooral last van ook weer dan van voorraden die nog overal zitten. Woningverduurzaming doen ze heel veel in. Zijn ze heel groot in. Nou ja, het is natuurlijk een markt die gewoon lekker doorgaat. Het blijkt dus wel dat ze meer als een cyclisch bedrijf worden behandeld door de beurs dan als een gewoon meer defensieve waarde. Dat valt mij eigenlijk wel heel erg op. Ja, ik weet niet waar beleggers dan in dit geval naar kijken, zeg maar. Want op zich zou je kunnen denken, nou, ze nemen inderdaad regelmatig. Albert is een beetje kampioen kralenrijgen. Dus ze nemen altijd kleinere bedrijfjes over. Wordt natuurlijk ook vaak wel met een deel met vreemd vermogen gedaan. Maar ja, dat doen ze al jaren. Daar gaan ze altijd heel prudent mee om. Ik weet niet of dan dit het moment is om daar nu in te stappen. Maar het is zeker een bedrijf wat hartstikke mooi en stabiel door de tijd heen functioneert. En ook natuurlijk wel echt in de groeimarkt zit.
Robert, ja, jij kijkt wel naar wat kleinere bedrijven. Wat is jouw oordeel hierover?
Ja, het is een typische industriële toeleverancier in de midcap. En die categorie staat enorm onder druk doorheen dat waarderingsverhaal van het kleinere bedrijven. En aan de andere kant ook de voorzichtigheid van beleggers, denk ik. Heel veel industriële bedrijven, wat cyclischere bedrijven, die staan onder druk. En Alberts past precies in dat plaatje. En ik had het er met een collega laatst over. Die was voorheen best wel negatief op dat bedrijf, omdat hun accounting is best wel agressief. Ze werken veel met provisies en provisions. Voorzieningen, moet ik zeggen, in mooi Nederlands, om hun winst wat op te poetsen. En zo hebben ze allerlei trucjes. De afschrijvingen zijn lager dan de investeringen, en et cetera, et cetera. Zo heb je nog een rijtje van accounting dingetjes die niet helemaal oké zijn. Het hoort er nu eenmaal bij. Maar het wordt wel goed geleid, tenminste over de afgelopen jaren. Alleen de CEO die het bedrijf zo goed leidde, Wim Pelsma, die is recent opgestapt. Of ja, een tijdje geleden al. Maar ja, dat is misschien een reden om wat voorzichtiger te zijn. Het liefst kijk ik eerst waar het schip strandt en waar het bedrijf nu naartoe gaat onder de nieuwe leiding.
Okay.
Ja, maar misschien is het dan een mooi moment als weer een beetje de opgaande trend erin zit qua koers. Dat je dan denkt van, als belegger, dan is het nu misschien een mooi moment om wel eens in te stappen. Want ja. ook die voorraadafbouw, die gaat, nou, dat moment komt er. En dan kunnen ze gewoon natuurlijk ook wel weer wat meer losgaan, zeg maar.
Martine, jij mag losgaan met je tip. We zijn aan het eind van de podcast.
Nou, ik zou er wel een paar kunnen verzinnen, zeg maar. ASML heb ik natuurlijk eigenlijk al min of meer indirect gedaan. Maar ik heb maar LVMH. Dus daar heb ik in het verleden wel eens meer mensen enthousiast over horen zijn. Nou, een paar 6 maanden geleden was iedereen euforisch nog zo'n beetje over dat aandeel. Het kon allemaal niet op. Nou, inmiddels lijkt het sentiment een beetje omgedraaid. En dan word ik juist weer wat enthousiaster, want het is natuurlijk wel het grootste luxe concern ter wereld. Nou, nu drinken Amerikanen even iets minder sterke drank en in China ook. Maar als je ziet, duurt hartstikke lang om dat soort merken op te bouwen. Eigenlijk zijn ze natuurlijk wel recessiebestendig, want hun klantenkring, nou, dat zijn mensen die hebben niet zo last van inflatie en ook niet van recessie. Je hebt afgelopen jaren natuurlijk allemaal mensen die lekker spaargeld hadden. Dat heette dan aspirational buyers. Dus mensen die heel graag ook die luxe of die rijkdom willen uitstralen. Die dan hun spaargeld, omdat ze toch nergens anders konden besteden. Konden ze dat toch in zo'n tasje stoppen, zeg maar. Heel kort door de bocht. Nou, dan denk ik, als je zo'n bedrijf nu dan op kan pakken tegen gewoon een lagere koers. Nou, dat is één keer kopen en dan lekker vasthouden. Dat is dus dat heb ik voor mijn klanten ook gedaan.
LVMH, wat is jouw tip voor de luisteraar, Robert?
Nou, een aandeel dat voor de klanten van Martine misschien iets te saai is. KPN.
Oh nee, maar daar zit ik ook in beleggen.
Oh kijk, nou, dat is helemaal mooi dan. Ja, we kennen het allemaal. Hè? Het is de grote Nederlandse telecomspeler. Wat nu echt speelt in telecomland is glasvezel. Veel mensen kennen het misschien omdat het in hun buurt wordt aangelegd. Maar dat is best kostbaar. En daardoor besteedt KPN er heel veel aan en is hun kaststroom een stuk lager dan het zou kunnen zijn. En wij hebben onze sommetjes gemaakt en we denken dat die aanleg relatief snel voorbij is voor KPN. Tenminste relatief ten opzichte van andere Europese telecomspelers. En we denken dat ze daar in 2026 al mee kunnen stoppen. En dan stopt die cash burn, zeg maar, die investeringen. En dan gaan ze naar een kaststroomrendement van meer dan 10% op de huidige koers. Daarnaast wat ook leuk is, is dat de kopernetwerken die op dit moment nog draaien, die kosten best veel. Nou, het zijn best kostbaar in onderhoud. En ze zitten ook, kost ook stroom en best wel veel. En als die uitgezet kunnen worden, dan bespaart dat een hele hoop, omdat dat werk overgenomen kan worden door glasvezel. En daar is KPN zelf nog vrij voorzichtig over, maar sommige buitenlandse concurrenten zoals Proximus en BT Group, British Telecom, die zijn er wel behoorlijk positief over hoe dat in hun markt zal gaan. En beleggers die hebben dat volgens mij nog niet helemaal ingeprijsd bij KPN. Dus dat is misschien ook een mooie kikker.
Hartelijk dank, Robert Manders van het Antaurus Europe Fund en Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Dit was de 8e aflevering van het 4e seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, zometeen praat ik met Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, partner van Beurstalk. Hij behandelt in deze aflevering vragen van luisteraars. Dat is na de disclaimer, blijf dus luisteren tot het eind. Als je wil reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je aanmelden ook op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We praten nog even door met Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, partner van Beurstalk. En dat doen we eens in de 2 weken. Martijn, welkom. In deze aflevering bespreken we weer luisteraarsvragen. De eerste luidt, ik heb sinds 1 jaar of 5 een deel van mijn vermogen belegd in aandelen ETF's, waaronder de Sustainable World Equal Weight van VanEck. Nu wil ik een deel van dat vermogen opnemen om begin volgend jaar ergens anders voor te gebruiken. Wat is de beste methode hiervoor? Neem ik begin volgend jaar alles in 1 keer op? Kort voor ik het nodig heb, de koers kan over een paar maanden lager zijn dan nu. Is het verstandiger om een soort omgekeerde dollar cost averaging methode toe te passen? Ofwel, vanaf nu alvast elke maand een beetje opnemen. Had ik al eerder moeten beginnen door het stapsgewijs in minder volatiele obligaties of iets dergelijks om te zetten? Hoe pak ik dit op een verantwoordelijke manier aan zonder dat ik de beurs moet proberen te timen? Ik ben heel benieuwd.
Nou, leuke vraag. Eentje die we tot op zekere hoogte wel eens eerder voorbij hebben zien komen. Tenminste, ik krijg hem wel eens als ik op presentatie sta. En de vragensteller beantwoordt eigenlijk voor een deel zelf de vraag. Want de meest verstandige manier is inderdaad om eigenlijk al in aanloop naar het moment waarop het geld nodig is. Ofwel langzaam wat minder risicovol te gaan beleggen. Dus wat minder aandelen, wat meer obligaties en of wat meer cash. Of, en dat komt natuurlijk een beetje op hetzelfde neer, het omgekeerde te doen van dollar cost averaging. Dus niet, laten we zeggen, in één keer alles beleggen, maar dus over een bepaalde periode langzaam instappen. Zo kan je natuurlijk ook over een bepaalde periode langzaam uitstappen. Met geld wat ik, dan praat ik eventjes puur vanuit mijzelf als belegger, met geld dat ik begin volgend jaar nodig zou hebben, dan zou ik toch waarschijnlijk al wel misschien ietsje eerder zelfs begonnen zijn met het langzaam vrijmaken daarvan. Of ik zou misschien moeten zeggen risicovrijmaken daarvan. Maar goed, het is natuurlijk niet te laat. En ik denk zeker dat het verstandig is om, ook een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe vast omlijnd het doel is en het moment waarop het geld vrij moet komen. Om daar in ieder geval dus wel nu alvast dan over na te gaan denken. Ik zou zeker niet wachten tot de dag voordat je het geld nodig hebt. Want op het moment dat je dan, zoals we bijvoorbeeld begin 2020 gezien hebben, opeens een koersdaling van 20% of 30% of meer voor je kiezen krijgt. Ja, dan heb je dus misschien wel niet genoeg voor het doel wat je de dag daarna wil dienen. Dus nee, ik zou dat inderdaad gefaseerd doen. Ik denk dat ik met de huidige kennis, daar dan ook zeker wel nu mee zou beginnen. En het misschien in 3, 4, 5 stappen zou vrijmaken. Ik benadruk wel dat dit natuurlijk een beetje een algemene opmerking is. Ik kan niet een heel persoonlijk advies geven voor de vragensteller, omdat ik niet alle ins en outs ken van de situatie, en B, omdat ik ook op die manier geen advies mag geven. Maar nogmaals, hoofdregel, de onzekerheid van de beurs, die is er altijd. Dus op het moment dat je een bepaald bedrag bij elkaar belegd hebt om voor een bepaald doel te gaan gebruiken, dan wil je niet tot op de laatste dag als het ware belegd blijven in aandelen, want die aandelenmarkt die kan gewoon fluctueren. Dus ik zou dan toch echt wel de komende maanden in aanloop na dat moment steeds meer risico vrij gaan maken. En in dit geval is dat waarschijnlijk het handigste om het als cash te doen.
Ja, want dat zou dan inderdaad mijn vervolgvraag zijn. Want jij stipt ook aan, ik kan het ook wat veiliger beleggen in obligaties. Maar jij zegt als het over een paar maanden al nodig is, dan kan je het misschien beter meteen in cash houden.
Ja, en nogmaals, hier is het ook weer een beetje de vraag natuurlijk. We weten niet alle details, maar begin volgend jaar, dat kan januari zijn, dat kan april zijn. Nou goed, nogmaals, stel we gaan uit van echt begin, dus januari. Ja, dan zou ik toch echt wel nu beginnen met in 2 of 3 stappen het liquide te maken. En je kan hem ook omdraaien. Op het moment dat de vragensteller nu voldoende geld bij elkaar heeft belegd om aan het doel te voldoen wat hij begin volgend jaar heeft. Ja, waarom zou je dan nog die paar maanden extra risico lopen voor een beetje meer rendement? Soms is genoeg gewoon genoeg. En is dan een prettige nachtrust misschien wel veel meer waard dan nog proberen die laatste paar procent uit de markt te persen.
Nou, daar ben ik het persoonlijk in ieder geval helemaal mee eens. De tweede vraag. Martijn Rozemuller van Eyck is een van uw trouwe gasten. En een vaak terugkerende term is dividendlekkage. Dat is dan ook een van de redenen dat ik de Van Eyck Sustainable World ETF heb gekocht. Nu heb ik onlangs weer een dividend ontvangen op deze ETF, waarbij al netjes, door mijn broker, het bedrag aan dividendbelasting wordt afgehaald. Hoe kan ik deze dividendbelasting weer terugvorderen, zodat ik geen dividendlekkage heb? Moet ik hiervoor iets invullen tijdens mijn belastingaangifte, of wordt dit automatisch, door mijn broker of de belastingdienst, verrekend met mijn belastingteruggave? Wat mij opvalt is dat bij mijn aandelen Shell helemaal geen dividendbelasting wordt gerekend. Hoe kan het dat sinds Shell Engels is er geen dividendbelasting wordt gerekend, terwijl Shell toen nog Royal Dutch was en er wel dividendbelasting afgehouden werd? Ik ben zeer benieuwd naar Martijn's uitleg hierover en wat ik moet doen tijdens mijn komende belastingaangifte.
Nou, laten we dan beginnen met het laatste stukje. Dat is denk ik in ieder geval het makkelijkste en het kortste uit te leggen. Er is een paar jaar geleden behoorlijk wat gedoe geweest in de Nederlandse politiek over ons systeem van dividendbelasting. Ja. Met name omdat Koninklijke Olie, maar ook Unilever, die allebei half, laten we zeggen met één voet in Engeland stonden en met één voet in Nederland. Maakten plannen om naar Engeland te gaan. En dat was met name vanwege de Nederlandse dividendbelasting. Zij ervoeren het als een nadeel dat op het moment dat zij dividend uitkeerden vanuit de Nederlandse entiteit, dat ze dan ook een deel dividendbelasting moesten afdragen aan de fiscus. En er zijn toen zelfs plannen geweest om de dividendbelasting in Nederland af te schaffen opdat Koninklijke Olie en Unilever in Nederland zouden blijven. Nou, die plannen zijn niet doorgegaan, dus we hebben hier nog steeds dividendbelasting. Maar in Engeland niet. En dat betekent dus dat nu Koninklijke Olie in Engeland zit en vanuit Engeland dividend betaalt, ze geen dividendbelasting hoeven in te houden. En dat verklaart dus ook waarom de vragensteller op zijn dividend van Koninklijke Olie nu niet meer ziet dat er dividendbelasting wordt ingehouden.
En ja, dan het eerste deel van de vraag. Hè. De Van Eck Sustainable World ETF die hij heeft gekocht. En hoe het zit met het dividend daar en de belasting daarop.
Ja, nou, in Nederland kennen we dus nog wel het dividendbelastingssysteem. Heel veel andere landen overigens kennen dat ook. Dus dat betekent dat de dividenden die wij ontvangen in de Sustainable World ETF, die ontvangen we op, laten we zeggen, verdragstarief. Dat betekent dat we in bijna alle gevallen 85 cent van iedere euro of dollar in ontvangst nemen. 15% is dan al afgedragen aan de lokale fiscus. Omdat Nederland met heel veel verschillende landen bilaterale belastingverdragen heeft, kunnen we die 15 cent die het fonds niet ontvangen heeft, die kunnen we de eindbelegger via de Nederlandse Belastingdienst laten terugvragen. En dat werkt eigenlijk als volgt. Hè. Wij keren de 85 cent die we ontvangen hebben, keren we uit. De vragensteller die merkt ook al dat hij dat dividend gewoon netjes uitbetaald krijgt. Het is overigens niet zijn broker die 15% dividendbelasting inhoudt of afdraagt. Die 15% was al ingehouden, afgedragen door de onderliggende bedrijven in de ETF. Wij geven, op het moment dat we dividend uitbetalen, geven we eigenlijk alleen maar op papier de claim mee dat er 15% dividendbelasting ingehouden was. Wij houden hem zelf ook niet in, hij was al ingehouden. En doordat wij als Nederlandse FBI, we zijn een fiscale beleggingsinstelling, juridisch fiscaal gezien, doordat wij die claim kunnen meegeven, kan de vragensteller bij het doen van zijn aangifte inkomstenbelasting die ingehouden dividendbelasting verrekenen eigenlijk met de inkomstenbelasting. Dus dat verlaagt eigenlijk het bedrag wat hij moet betalen. Nou werkt het bij de meeste banken en brokers gelukkig zo dat dat automatisch eigenlijk doorgegeven wordt aan de fiscus. Dus ik vermoed, dus even geen fiscaal advies, want ook hiervoor geldt weer, ik kan natuurlijk niet alle persoonlijke details inzien, maar ik vermoed dat als de vragensteller zijn IB-aangifte gaat doen, dat het postje ingehouden dividendbelasting, wat een verrekenpost is, dat die waarschijnlijk al ingevuld is, omdat de bank of broker waar hij de Sustainable World ETF in dit geval houdt, dat aanlevert aan de Belastingdienst. Het is wel verstandig om dat even goed te controleren. Want stel dat om welke reden dan ook dat niet ingevuld is, dan loop je dus toch een voordeel mis. Vroeger probeerde ik vaak uit te leggen dat het eigenlijk dat het je extra inkomsten oplevert. Dus eigenlijk je dividend is iets hoger, omdat je dus een teruggave, een belastingvoordeel hebt. Je zou het ook om kunnen draaien. Zeker met alle aandacht voor het box 3 belastingverhaal met staatssecretaris Van Rij. Je zou kunnen zeggen, door het gebruik te maken van ETF's die in Nederland gevestigd zijn, en die dus FBI-status hebben, heb je dus de mogelijkheid om die dividendbelasting te verrekenen. Dat heb je met een Ierse ETF niet. Dus dat betekent eigenlijk dat jouw vermogensrendementsheffing, de belasting in box 3, die gaat dus iets omlaag. Want je hebt iets om mee te compenseren. En op het moment dat je eenzelfde soort belegging via een Ierse ETF gedaan zou hebben, dan krijg je wel je netto dividend in handen. Maar dan mis je dus dat stukje dividendbelasting wat je kunt verrekenen bij de IB-aangifte.
Nou, dat is heel helder. Dankjewel, Martijn. De gepresenteerde informatie door Van Eck Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven, samen Van Eck, is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCITS-beheerder, loopt geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Ga voor meer informatie naar www.vaneck.com/nl/nl.